Ik heb een heleboel vragen van u gehad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En nog niet eens zulke kleine vraagjes ook. Dan gaan we gauw beginnen. Het is bijna niet denkbaar dat er vergeving is voor hen die de heilige en rechtvaardige verloochend hebben en de voorkeur uitspraken voor een moordenaar. Hoe hanteert God zijn heiligheid in verhouding tot zijn genade? Eigenlijk is dat natuurlijk een onmogelijke vraag, want u bedoelt te zeggen om in de ark te kijken, daar komt het bijna op neer, in het hart van God te schouwen. Wij kunnen alleen maar over God spreken zoals je naar een diamant kijkt, nu eens naar dit facet te kijken en dan weer naar hem zo te draaien dat je dat facet ziet. Elke keer weer spiegelt het licht in een ander facetje van die diamant. Maar je kunt die diamant nooit zo draaien dat je het licht in tegelijkertijd uit al die facetjes ziet weer spiegelen. Je ziet altijd maar 1 of 2 of 3 hoogstens. En al die eigenschappen van God bij elkaar, die zijn als een grote diamant. Maar je kunt er elke keer maar alleen 1 uitpikken en dan die proberen te onderzoeken in de schrift en daar iets zicht op te krijgen. En je loopt dan gevaar om dat ene facetje zo te verabsoluteren alsof het al is. En dan inderdaad, dan kun je die heiligheid van God zo benadrukken dat er van die genade eigenlijk niet veel overblijft. Dan heb je bij zo onder de indruk van die heiligheid van God en dan zeg je nou, zoals u het zelf ook zegt, dat is eigenlijk bijna geen ruimte meer voor de genade. En je kunt omgekeerd natuurlijk zo ontzettend die genade van God benadrukken die voorstelling krijg je natuurlijk nog wel eens vaak, dat God wordt gezien als een God die altijd maar klaar staat om genade uit te delen, alsof het eigenlijk niet uitmaakt wat je ook doet. God staat altijd meteen klaar met zijn genade. En dat is zelf misschien wel waar, maar je kunt er over praten op een manier die eigenlijk aan Gods heiligheid dan geen recht meer doet. Maar als iemand vraagt, vertel nou eens eventjes, in simpele woorden, hoe die twee zich tot elkaar verhouden, ja, dat is vragen naar het wezen van God. En dat is eigenlijk een onmogelijkheid. We proberen dat wel eens een keer. Er is een gezang dat ook in reformatorische kerken, waar men althans gezangen zingt, bekend is geworden. En dat ook in de vergaderingskring bekend is geworden. Bij ons is dat lied 153. Rechtvaardigheid hield aan om straf, genade dong om vrijgeleide. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden. Nou, dan krijg je een beetje een idee alsof het hart van God een soort uitziet als een rechtszaal. Want die genade is een eigenschap van God zelf. Die rechtvaardigheid is een eigenschap van God zelf. En die Gods wijsheid die daar tussen beiden komt, is ook een eigenschap van God zelf. Dus Gods hart wordt daar als het ware tot een soort gerechtszaal uitgeroepen, waar die verschillende eigenschappen van God als het ware met elkaar in discussie gaan. Nou, het is een gewaardeerd lied, maar het is wel op het randje van wat mag hoor. Ik las pas in die nieuwe beknopte dogmatiek van Van Genderen en Velema, waar datzelfde lied geciteerd wordt en nogal afkrakend en eigenlijk terecht. Want Gods hart is natuurlijk niet een rechtszaal. Dit is wel misschien mooi als dichterlijke taal, maar het is wel een heel sterk vermenselijkte voorstelling van God. Alsof in God ooit twee eigenschappen met elkaar zouden kunnen wedijveren, of elkaar op de vuist bijna zouden kunnen gaan, met elkaar zouden debatteren. De een staat aan te dringen en de ander die dong aan om vrijgeleid. En dan komt er nog een derde eigenschap die die twee een beetje met elkaar moet verzoenen. Ja, dat is wel grensgeval. Ik denk altijd maar als ik het zing, en dan van de poëtische kant bekijk ik het dan maar. Maar het is een beetje, ja. Zo kun je daar niet over praten op God, over God. God is 100% heiligheid. Dat is eigenlijk ook al iets wat je natuurlijk helemaal niet kan zeggen. Maar ik probeer het om weer te geven dat God tegelijkertijd 100% genade is. Hij is niet iets van dit en iets van dat en iets van dat. Hij is het allemaal ten volle. Hij is liefde. Hij is ook licht. Hij is dat tegelijkertijd. Hij is volkomen heiligheid. Hij is rechtvaardigheid. Hij is enzovoort. Het zijn maar niet facetjes alleen maar. Ook dat beeld schiet dan tekort. Hij is het allemaal ten volle. Maar wie de lijnen daartussen zou kunnen trekken, die heeft met eerbied gesproken God in zijn zak gestoken. En dat kunnen we juist niet. We kunnen alleen maar respecteren wat de schrift daarover getuigt, dat God dat allemaal volkomen is. Dat God een zee van genade uitstort over boetvaardige harten van mensen en tegelijkertijd daarbij voor geen millimeter tekort doet aan zijn heiligheid. Je kunt Je kunt hoogstens zeggen dat het mysterie alleen daar een beetje zichtbaar wordt, waar God zelf binnen onze menselijke wereld treedt. En mens wordt en naar het kruis gaat. Niet door bespiegelingen over het wezen van God krijg je zicht op de verhouding tussen de heiligheid van God en de genade van God. Maar door naar het kruis te gaan en daar te zien hoe Gods heiligheid volkomen genoegdoening ontvangt. Doordat het oordeel zonder dat er iets van afgenomen wordt ten volle neerkomt op de Heer Jezus. En ten tweede dat de genade van God daar volkomen genoegdoening vindt. Doordat hij rijkelijk van dat kruis kan uitstralen naar gelovigen toe. Dat staat trouwens ook in het vervolg van dat lied. Hier straalt genadige verschoning. Hier schittert Gods gerechtigheid tegelijkertijd. En hier straalt genadige verschoning. Dat is dan toch wel weer mooi van dat lied. Niet waar? Want o licht dat zich van het kruis verspreidt. In de tweede helft van dat lied geeft aan waar iets van het geheim zichtbaar wordt. O licht dat zich van het kruis verspreidt. Hier schittert Gods gerechtigheid, hier straalt genadige verschoning. Ik moet het kort houden, want ik heb een heleboel, zoals ik al zei, vragen. U sprak over profeteren door alle gelovigen. In hoeverre kan dit profeteren in verband worden gebracht met de gave van profetie, 1 Korinthe 12 vers 10, waarvan wordt gezegd dat niet allen de gave van profetie hebben, 1 Korinthe 12 vers 28 tot 29. Ja, er lopen twee lijnen in dit onderwijs, zelfs binnen die ene Korinthebrief. De ene lijn is dat zonder meer verondersteld wordt dat alle gelovigen profeteren. Je moet dat tegenwoordig al bijvertellen wat het niet betekent. Er zijn vandaag hele actieve bewegingen die ons proberen te vertellen dat profeteren waarzeggen is. Dat woord wordt dan niet gebruikt, maar er komt het wel op winnen neer. Mensen moeten dan allerlei profetieën uitspreken over elkaar en daarbij komt het erop neer dat ze geheimen onthullen over elkaar. Het gebeurt ook bij allerlei charismatische predikers die dan in de zaal openlijk zonden van mensen aan het licht brengen, maar ook ziekten van mensen aan het licht brengen. Dat noemen we allemaal de gaven van profetie. Het is volstrekt onbijbels om zonden van mensen in het openbaar te onthullen op deze manier. Het maakt bovendien mensen heel sterk afhankelijk van dit soort predikers. Ze sidderen er al bij omdat hun verborgen zonden op die manier aan het licht gebracht worden. Daardoor worden deze mediamieke gaven, want anders is het niet, tot een soort ban die op de gemeente gelegd wordt, waardoor zulke mensen enorme autoriteit uitoefenen. De gave van de profetie in het Nieuwe Testament, in de Korinthebrief, lijkt daar niet op. Ik heb u al gezegd, de gave van profetie wordt daar zichtbaar waar mensen gesticht, vermaand en vertroost worden, zoals 1 Korinthe 14 vers 3 het zegt. En nu hebben we daar die twee lijnen. Die ene lijn is dat verondersteld wordt dat iedereen, elke gelovige dat kan. Dat zou ook wat wezen als het niet zo was. Elke gelovige moet geacht worden in staat te zijn een ander een woord van stichting, vermaning en vertroosting te geven. Het staat van de vrouwen, elke vrouw die bidt of profeteert in 1 Korinthe 11. Dus dat veronderstelt ook dat elke zuster daarop kan worden aangesproken. En zo geldt het in het algemeen van de hele gemeente dat die gezien wordt als een profeterende gemeente. De tweede lijn is, en daar gaan deze teksten over, dat er ook bijzondere personen zijn uitgerust met de gaven van profetie. Ook weer zowel zusters als broeders. Filippus had maar liefst 4 dochters die profeteerden. Dat zal maar wat geweest zijn daar thuis. Goeiedag, 4 dochters die profeteerden. Fantastisch. Ik denk dat dat een feest was daar in huis, eerlijk gezegd. Maar als het daar gaat over de gemeentelijke samenkomst, dan zijn er ook broeders die profeteerden in de samenkomst. Dat wil zeggen, aan de ene kant moet iedereen wel in staat geacht worden een woord van stichting, vermaning en vertroosting te spreken. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen ook in gelijke mate geacht mag worden het woord te bedienen in de samenkomst. Laat 2 of 3 profeten spreken, staat er ook in 1 Korinthe 14. En dan gaat het niet zomaar om willekeurig, hoewel in principe elke broeder daarvoor gebruikt zou moeten kunnen worden om zo'n woord te spreken. Maar het is duidelijk dat de Heilige Geest mensen daarvoor heel in het bijzonder toerust. Er is een gave van profetie volgens deze verzen die genoemd zijn, 1 Korinthe 12 vers 10 en ook vers 28 en 29, die onderscheiden is van andere gaven. Zo zijn er sommige profeten, anderen zijn leraren, anderen zijn krachten of enzovoort, wat allemaal opgesomd wordt. Daar zijn dus sommige heden in het bijzonder door de Heere toegerust om op dergelijke wijze het woord in de samenkomsten te spreken. En iedereen weet dat uit zijn eigen gemeenten, dat niet iedereen dat kan. Of het er altijd maar eentje moet zijn, dat is nou weer een andere zaak. In een gemeente waar 400 mensen zitten, nou zou ik eens een gokje wagen. Er zijn zeker 10 broeders die het woord zouden kunnen bedienen. Als het een hele goede gemeente is, misschien wel 15 of 20. Dat betekent dat elke zondag 9 van die 10 een talent in de grond begraven. Daar zitten misschien niet allemaal tegelijk spreken. Nee, maar je kunt die gemeente opdelen misschien in 10 keer 10, 10 keer 40. Al die gaven die de Heer de God aan zijn gemeente gegeven heeft, die moeten kunnen functioneren. Dit land, ja, dat zou je misschien hier in het zuiden niet zoveel hebben. Daar heb je natuurlijk een reformatorische gemeente met 4000. Daar heb je dus 100 mensen die met het woord zouden kunnen dienen. En één van die 100, die komt elke week aan bod. Er worden wat profeten op deze manier verspild. Maar goed, dat is nou weer een verhaal apart. Daar hebben we het andere keer alweer eens over. God de heilige en verhevene. De mens is schepsel en in wezen niet heilig, heb ik gezegd. Bijvoorbeeld Adam. Psalm 8 zegt, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Is dat dan juist? Ja, wie ben ik om te zeggen, Psalm 8 is niet juist. Maar ik mag wel zeggen, die vertaling is op zijn minst wel zeer vrij te noemen. En dat ziet u onmiddellijk als u daar de Statenvertaling naast legt. Want die zegt in diezelfde tekst, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Dat is nog wel even een verschilletje. Toen ik destijds tentamen Hebreeuws deed aan de universiteit, toen kreeg ik de opdracht van mijn prof om Psalm 8 te vertalen. En ik zat te vertalen. En toen ik bij dat vers kwam, toen vertaalde ik een weinig minder dan het engelen gemaakt. Toen begon hij te lachen. En hij zei, ja, zo staat het in Hebreeën 2. Zo staat het ook in de Septuaginta, Hebreeën 1. Zo staat het ook in de Septuaginta vertaald. Maar hij zei, als je dat nou niet wist van die Septuaginta, hoe zou je het dan vertaald hebben? Ik zei, dan zou ik vertaald hebben, u hebt hem een weinig minder gemaakt dan God of de goden. Elohim is of God of goden. En dat woord kan gebruikt worden voor engelen. Denkt u maar aan de zonen Gods in Job 1 en 2. En zo hebben de Septuaginta vertalers het opgevat. Maar letterlijk staat er, je hebt hem een weinig minder gemaakt dan God. Of, je kunt het meervoud ook letterlijk als meervoud opvatten, dan de goden. En die goden zijn engelenmachten of een weinig minder dan God. De Statenvertaling kiest dus voor die ene vertaling in het licht van Hebreeën 1. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de goddelijke machten, dat zijn engelen. Of, zoals de NBG-vertaling het doet, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan God. En dat hebben ze dan een beetje vrij weergegeven, bijna goddelijk gemaakt. Maar ik denk dat de zin moet zijn, zoals de Statenvertaling het weergeeft, zo is het ook gesanctioneerd in Hebreeën 1. Je hoeft dan niet per se engelen te vertalen, maar je kunt wel zeggen, de mens heeft een zeer hoge plaats. Hij heeft een plaats die reikt bijna tot aan die andere goddelijke wezens die er zijn in de hemelse gewesten. Goddelijke wezens in de zin van Job 1 en 2, die engelen, zonen van God, zonen Gods. Letterlijk eigenlijk leden van die goddelijke familie. De goden zijn de engelen in de Bijbel, de engelenmachten. Dus het hangt er maar vanaf hoe je Psalm 8 moet vertalen. Dat is best een moeilijke zaak, hoe je dit in dit geval precies moet weergeven. Maar in ieder geval, het betekent dat de mens een zeer hoog schepsel is. Maar zelfs als je de letterlijke NBG-vertaling neemt, dan betekent bijna goddelijk, niet goddelijk. Als je bijna de trein gehaald hebt, dan sta je nog wel steeds op het perron. Bijna goddelijk betekent hij is niet God. God heeft hem een zeer hoge plaats gegeven. Ik zou liever zeggen, zoals gezegd, een plaats die bijna reikt zelfs tot aan de hemelwezens. Maar dat wil niet zeggen dat hij God is. Er blijft tegelijkertijd een oneindig diepe kloof tussen schepper en schepsel die nooit zomaar overbrugd kan worden. Vandaar dat ik blijf volhouden dat je de mens niet zomaar heilig en rechtvaardig kan noemen voor de zondeval. De mens was onschuldig, onnozel in de oude betekenis van het woord. Kent u dat nog? De onnozele kinderen. De onnozel in de zin van hij wist nergens van. Innocent. Dat is het. Maar niet heilig en rechtvaardig. Mensen worden pas heilig en rechtvaardig als ze eerst grondig de onheiligheid en de onrechtvaardigheid hebben leren kennen. Dat was pas na de zondeval. Merkwaardig. De zondeval was bij ons nodig. Niet dat God dat gewild heeft, maar God heeft het wel gebruikt om ons te leren wat onheiligheid is. Wij kunnen alleen maar leren wat heiligheid is, helaas, langs de weg van de onheiligheid. Wij kennen de waarachtige heiligheid nu in contrast met onheiligheid. Dat geldt trouwens voor alle dingen die we hebben leren kennen. Wat zouden we ooit van de blijdschap geweten hebben zonder de zondeval? Hoe vreemd het ook klinkt. Want de blijdschap leren wij schepselen pas ten diepste kennen in contrast met de droefheid. En in een paradijselijke wereld zouden we ons al gauw stierlijk verveeld hebben. We zouden nooit die diepe blijdschap kennen die een mens mag leren kennen die afscheid neemt van het leven in de zonde en die zich aan God overgeeft. Daarvoor zijn wij schepselen. Wij kunnen het op geen andere manier leren. Daarom is die weg van de zondeval God niet uit de hand gelopen. Het was voor ons de enige weg om te leren wat blijdschap is. Wat troost is, wat vrede is. Wie zou kunnen begrijpen, hoe zou Adam het paradijs hebben kunnen begrijpen wat vrede is? Als je niet weet wat oorlog is, wat strijd is. Wat broedermoord is, heeft het in zijn eigen gezin ervaren. Ook dat is een onderwerp op zich. Wat is de inhoud van het streven naar rechtvaardigheid van een tzaddik? Is dat de wet voor 100% volbrengen? Zo ja, wat is de inhoud van de Messiasverwachting van de Joden voor de Romeinen en nu? Tijdens de Romeinse bezetting natuurlijk de militaire bevrijding. Ja, dat is, is ook weer een groot onderwerp, ook bijna voor een avond op zich. Want u ziet, als u de evangelie goed bestudeert, dat er twee soorten rechtvaardigen zijn. De fariseeën beschouwden zichzelf als rechtvaardigen, als mensen die 100% de wet volbrachten. En de Heer Jezus veegt het van tafel. Dat is een puur uiterlijke wetsbetrachting. Echte wetsbetrachting komt voort uit een hart. Deze mensen waren dorre, witgepleisterde graven van binnen vol dorre doodsbeenderen. Van buiten deden ze wat de wet zei, maar de Heer Jezus zegt zelf al, waar het in de wet om gaat, het oordeel, de liefde en de trouw, die drie dingen, daar hebben ze niks van begrepen. Ze hielden zich bezig met een uiterlijke wetsbetrachting, maar waar het ten diepste om ging, de liefde van God, het oordeel van God over de zonde, de trouw, daar hadden ze geen kaas van gegeten. En daarom gaat het de echte tzaddik. Daarom als je een tzaddik samenvat, dan zit hem niet daarin dat hij zelfs als hij dille en komijn uit zijn tuin plukt, dat hij erom denkt, even 10% voor de Heere God afzonderlijk leggen. Dat is de Heer Jezus, het is eigenlijk humor hoor, wat de Heer Jezus daar brengt. Puur humor. Hij ziet die mensen daar naar hun moestuintje gaan, dille en komijn plukken voor de soep, zaterdag, asobat, moet je op vrijdag klaar. En van die dille en die komijn leggen ze precies even iets wegen. 45 gram of 4,5 gram apart leggen. Dat is belachelijk. En dan zegt de Heer Jezus, die mensen die zijn zo precies, dat als ze een muggetje in hun wijn zien, dan moet hij eerst door die wijn zeggen, want het muggetje is een onrein dier, dat mag niet. Maar als er een kameel in hun bekertje drijft, dan zien ze dat niet, dan hup, slikken ze zo door. Wij hebben dat zo ingepakt, dat wij de humor er niet meer van zien. Maar dat zegt de Heer Jezus. Als er een kameel in hun bekertje drijft, dan slikken ze hem zo door. Want die kameel, dat is het grote, dat is de eigenlijke inhoud van de wet. En die hele inhoud van de wet is precies dit. Nee, dat ga ik nog even niet verklappen. Jezus vraagt dat in Lucas 10, maar dat is zo belangrijk. Er komt een man bij hem en die komt met een heel diepe ernstige vraag. Om er staat om de Heer te verzoeken, dat hoeft niet altijd lelijk te zijn. Hij wilde de Heer op de proef stellen, wat hij waard was als rabbi. Hij zegt, Heer, waar gaat het nou eigenlijk om in de wet? Hoe krijg ik het eeuwige leven? En dan zegt de Heer Jezus, nou vertel het maar, onderhoud de wet. Hij zegt, waarom draait het in de wet? De Heer Jezus vraagt aan die man, nou heb je hele leven die wet gestudeerd. Wat heb je er nou van geleerd? Waar gaat het nou om? En dan komt die man met een heel rijp en diep antwoord. Want daar gaat het nou precies om. En zeg maar, wij kennen al die antwoorden, wij zouden het ook meteen gezegd hebben. Maar wij zouden het niet gezegd hebben vanuit ons hart, als een gevolg van een leven lang studeerde. Maar omdat we die gelijkenis zo vaak gehoord hebben. Maar die man die wist het. Dit zegt hij, de Heer uw God lief hebben boven alles en uw naaste als uzelf. Daar gaat het om. En waar het tzaddik is iemand die de wet volbrengt in die zin dat hij de Heere God boven alles lief heeft. En daarom draait het. En wie dat verwerkelijkt in zijn leven, die houdt de wet. Als oude niet precies weten wat er allemaal stond. Die bekommert zich niet om een paar grammetjes dille of komijn meer. Daar gaat het niet om. Het is een zaak van binnenuit. De ware tzaddikim, die vindt u in Lucas 1 en 2 beschreven. Dat waren precies, dat is het tweede deel van uw vraag, de mensen die uitzagen naar de Messias. Zacharias en Elisabeth. Jozef en Maria, dat zijn er eigenlijk 4. Simeon en Anna, dat zijn er 6. Dan heb je nog een paar herders. En dan staat er nog bij Anna geschreven over alle die in Jeruzalem de verlossing verwachten. Die uitzagen naar de Messias. Daar had je de tzaddikim. Een priester en zijn vrouw, een paar herders, een timmerman en zijn vrouw, zijn ondergetrouwde vrouw. Dat zijn de tzaddikim. Dat zijn niet die fariseeën in Jeruzalem, die schriftgeleerden. Ik ken het hele Bijbel uit hun hoofd. Waar worden de Messias geboren? Micha 5 vers 1, reutelen ze op. Maar niemand van hen ging in Bethlehem kijken. Wel die wijzen uit het oosten. Ziet u het verschil? Dat zijn geen tzaddikim. Zo zagen ze zichzelf wel. Ze kenden de Bijbel uit het hoofd. Maar ze gingen niet kijken toen de Messias geboren was. Die anderen wel. Dat is het verschil. Daarom verschijnt de heerlijkheid des Heren aan die herders. Die eigenlijk naar de normale normen van die tijd natuurlijk helemaal geen tzadikim waren. Zo gaat dat. En verder de Messiasverwachting. Voor de Romeinen, en hoe is het dan nu? Nu ligt dat natuurlijk heel anders bij de Joden. Dat is veel moeilijker, want nu ligt er een deksel op hun aangezicht. En dat is... Het gevolg is dat zij nog steeds op de Messias wachten en niet weten dat hij al lang gekomen is. Er zijn natuurlijk een heleboel Messias beleidende Joden vandaag aan de dag die het wel weten. Er zijn ook mensen die diep in hun hart, Joden die diep in hun hart, af en toe komt er iets van naar buiten, vermoeden dat als straks de Messias komt, het toch nog wel eens zou kunnen blijken dat hij het gezicht heeft van Jezus van Nazareth. Er zijn natuurlijk vandaag in het Jodendom ook hele spannende dingen aan de gang. Maar ook dat is een vraag die ons te verre voert. Volgende. Als in het Oude Testament de heerlijkheid des Heren op de tabernakel neerdaalt, diezelfde heerlijkheid Maria overschaduwde om het heilige te verwekken, en deze heerlijkheid ook ons overschaduwt om ook in ons het heilige te verwekken. Dat laatste heb ik niet gezegd, maar we zullen dat als poëtische taal opvatten, want letterlijk weet ik niet wat ik ermee aan moet. Hoe is dat dan al mogelijk dat wij zo onbewogen blijven? En als we ons realiseren dat de Heilige Geest in ons woont, zou dat voor ons geen teken zijn dat wij de Heilige Geest echt meer de ruimte moeten geven? Amen. Amen. Ik bedoel, hoe is het mogelijk dat we zo onbewogen blijven? Omdat we misschien denken dat de Shechina er is. We hebben dat verrationaliseerd. Weet u wat dat betekent? Een aantal criteria opgesteld. Waar je uiterlijk aan voldoet en dan denk je, nou heb je het. Dat is precies als de Joden die denken, nou heb ik 10% van die dille genomen, 10% van die komijn, dat is het. Oh, dit is ook nog een mugje in mijn beker, eruit. Maar als wij intussen gewoon de kameel blijven doorslikken, dan snappen we het niet. Ik denk dat wij, ik vind het mooi om die twee vragen met elkaar te verbinden, ik denk dat wij veel te veel lijken op die Joden uit de dagen van de Heer Jezus, die uiterlijk zo goed die wet onderhielden, maar er innerlijk zo weinig van begrepen hebben. Denken we ook niet vaak dat als de vraag waar de Heer Jezus in het midden van de gelovigen is, afhankelijk is van een aantal criteria. En vaak zijn die nog heel ingewikkeld. Je moet al behoorlijk onderlegd zijn om dat nog precies te kunnen uitleggen. Maar dat helpt je natuurlijk allemaal niks. Want waar de Heer Jezus in het midden is, is daar waar je het merkt. Waar de plaats bewogen wordt. Of waar op zijn minst harten van mensen bewogen worden. Daar gaat het natuurlijk om. Ik wil dat niet te zeer in de emotionele termen trekken, want dan maak je natuurlijk in feite dezelfde soort van fout. Want of je het nou helemaal verrationaliseert of helemaal veremotionaliseert, dat is een beetje dezelfde soort van fout. We moeten ook weer niet in het andere uiterste gevallen dat we emoties tot een criterium gaan maken. We moeten in dat opzicht evenwicht bewaren, want ik heb er straks op de nadruk op gelegd. En dat doe ik zeker tegenover een heleboel kringen waar emoties heel veel nadruk krijgen en waar de Bijbelstudie zeer oppervlakkig blijft. Dat is natuurlijk een plaag, net zo goed. Waar je gered wordt om te redden, waar ontzettend veel geëvangeliseerd wordt, maar ontzettend weinig aan grondige Bijbelstudie wordt gedaan. Daar kunnen we van leren van onze reformatorische broeders. Daar weten ze tenminste van grondige schriftstudie. En ik denk dat er heel wat evangelische bewegingen zijn waar grondige schriftstudie nergens op lijkt. En ik heb straks al over onze eigen jeugd gezegd, ook vandaag aan de dag. Dus we moeten niet van het ene uiterste in het andere uiterste vervallen. Emoties zijn ook niet noodzakelijk een kenmerk van de Shechina. We kunnen emoties zo makkelijk opkloppen. We kunnen zo makkelijk daar een show van maken. En als de mensen het gebouw uitlopen, dan hebben ze het alweer over de koffie met dat erbij. Dan hebben ze het alweer over andere zaken. Of dan hebben ze het alweer over een auto of over het weer. Of dan hebben ze het ook. Je moet ook eens luisteren in zo'n gemeente waar de Shechina is, hoe het aan het eind van de samenkomst eruit ziet. Dat is ook een belangrijk kenmerk. Maar goed, let op letten. Je moet soms op een heleboel andere dingen letten. Hè? Dus met de Bijbelstudie in die gemeente. Dus met het gebedsleven. Daar hebben ze het over als ze de zaal uitlopen aan het eind. Daar kun je het aan afmeten. Voor de rest, als je alleen maar dat soort technische, rationele criteria aanlegt, kon je jezelf wel eens grotelijks bedriegen. Ten voordat je je hele leven hebt gedacht dat je inderdaad op een plaats was waar de Heer in het midden was. En de Heer zou er op een zondag niet meer zijn. Gewoon, hij zou niet zijn. Klaar. Denkt u dan dat de samenkomst anders zou verlopen dan anders? Waar gaat het om? Hij zou dan zo radicaal anders moeten verlopen dan anders. Want als hij op dezelfde manier verloopt als anders, als er gewoon iemand het eerste lied opgeeft en dan wordt er gezongen, dan wordt er gebed uitgesproken en dan wordt er weer een... Als het geen verschil maakt, hoe weten we dan dat de Heer in ons midden is? Ik denk dat dat hele uitdagende vragen zijn, waar we ons best eens een keer zorgen over mogen maken. Als we te gemakkelijk aan de hand van uitwendige criteria dat soort zaken menen te beslissen, dan lijken we te veel op die Joden met hun dille en hun komijn. In een Bijbelstudie werd gezegd dat waar in het Oude Testament Here geschreven staat, de Heer Jezus bedoeld wordt. Ik heb het gevoel dat als de Heere zegt, ik ben de Heere die u uit Egypte geleid hebt, dat niet het geval is. Wat is waar? Allebei en geen van beide. Als het over de Heere gaat, dan gaat het niet over de Heer Jezus, maar dan gaat het over de drie enige God. Daar hoort ook de Zoon bij. Kijk, dit is een typisch voorbeeld van het doorschieten in een ander uiterste. Je kunt rustig zeggen, in Rooms-Katholieke en Reformatorische kringen is het zo, als er over God gesproken wordt, dat men er zonder meer van uitgaat dat God de Vader bedoeld is. Dat betekent dat de Zoon ondergeschikt gemaakt wordt aan de Vader. Dat is niet bijbels. In de leer wordt dat goed gezien, de Vader en de Zoon. De Zoon is niet ondergeschikt aan de Vader. Maar in de praktijk wordt er wel zo over gepraat. God, dat is eigenlijk automatisch God de Vader. En nu van de weer omstuit dreigen wij in het omgekeerde gevaar te vervallen. Ze zegt, nee, als het over de Heer gaat in het Oude Testament, dan gaat het over de Heer Jezus. De waarheid is, als het over de Heere God gaat in het Oude Testament, dan gaat het over de drie ene God. Dat betekent, om heel concreet te zeggen, in Johannes 12, als Jesaja daar de Heer Jezus ziet, als hij daar de Heere God ziet, de Heere Zebaoot, zoals het daar staat in Jesaja 6, dan ziet hij de Heer Jezus. Maar in het boek Handelingen wordt een tekst geciteerd uit Jesaja 6 en er staat er de Heilige Geest zei. De Heere God in Jesaja 6 is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Niet één van die drie. Niet de Vader, zoals de traditionele kerken zeggen. Niet de Zoon, zoals wij uit reactie daarop zeggen. Nee, het is de drie ene God. En ik zou eigenlijk niet weten waarom u nou juist bij die tekst, ik ben de Heere die u uit Egypte geleid hebt, denk dat het daar niet het geval is. Want ook daar is het de drie ene God. Vader, Zoon, Heilige Geest. Ten slotte nog deze vraag. Ik heb gezegd, in de hemel kan geen kwaad doordringen. Hoe kan het dan zijn dat Satan in de hemel komt? De hemel is zo'n ruim begrip, zoals een koninklijk paleis dat is. In een koninklijk paleis heb je de privévertrek. Ik heb meermalen een omwandeling meegemaakt in een koninklijk paleis, variërend van het paleis van Reinier van Monaco tot het Witte Huis van koning Carter, of hoe heet hij tegenwoordig, Clinton, pardon. Maar één ding krijg je nooit te zien. De privévertrekken. Dat zou ook wat wezen, notabene. Zelfs Buckingham Palace is nou opengegaan voor het publiek, want de koningin heeft geld nodig van Engeland. Maar je kunt er vergif op innemen, de privévertrekken krijg je niet te zien. Je krijgt de openbare vertrekken te zien. In Job 1 en 2, waar de Satan binnendringt in de hemel, daar gaat het over de troonzaal van God, waar God als rechter zit en waar hij het volk ontvangt zoals een koning dat doet, waarop de Satan kan komen als aanklager. Maar de Satan, als ik het zo dat beeld mag doortrekken, dringt niet door in de privévertrekken. Die privévertrekken hebben een naam, denk ik, Johannes 14, het vaderhuis. Daar is voor de Satan geen plaats. Daar is hij nooit geweest en daar zal hij nooit komen ook. Het was een beetje veel vragen. Maar goed, het gaat toch nog hè, met de tijd.